Voor de luisteraars thuis willen we het te lezen schriftgedeelte en te zingen psalmen voor deze middag noemen. Te lezen schriftgedeelte is uit psalm 119, vanaf vers 129 tot en met 144. Dus psalm 119, vanaf vers 129 tot en met 144. En we zingen psalm 119, vers 69 en psalm 2, vers 6 en vers 7. Nu nogmaals lezen schriftgedeelte, psalm 119, vanaf vers 129 tot met 144. En we zingen psalm 119, vers 69, psalm 2, vers 6 en vers 7. En orde van behandeling van de Heidelberg Catechismus is zondag 5. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dan dit samen zijn voortzetten, en de schriftlezing vindt u in de 119e psalm. En daarvan de versen 129 tot en met 144, de 119e psalm. En daarvan de versen 129 tot en met 144. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitterde ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen. Uw getuigenissen zijn wonderbaar, daarom bewaart ze mijn ziel. De opening uw woorden geeft licht de slechten verstandig makende. Ik heb mijn mond wijd open gedaan en geheigd, want ik heb verlangd naar uw geboden. Zie mij aan, wees mij genadig naar u, naar het recht aan degene die uw naam beminnen. Maak mijn voetstappen vast in uw woord en laat geen ongerechtigheid over mij heersen. Verlos mij van des mensen overlast en ik zal uw bevelen onderhouden. Doe uw aangezicht lichten over uw knecht en leer mij uw inzettingen. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij uw wet niet onderhouden. Heere, gij zijt rechtvaardig en elk een uw oordelen is recht. Gij hebt de gerechtigheid uw getuigenissen en de waarheid hooglijk geboden. Mijn ijver heeft mij doen vergaan, omdat mijn wederpartijders uw woorden vergeten hebben. Uw woord is zeer gelouterd en uw knecht heeft het lief. Ik ben te klein en veracht, doch uw bevelen vergeet ik niet. Uw gerechtigheid is gerechtigheid in eeuwigheid en uw wet is de waarheid. Benauwdheid en angst hebben mij getroffen, doch uw geboden zijn mijn vermakingen. De gerechtigheid uw getuigenissen is in der eeuwigheid. Doe ze mij verstaan, zo zal ik leven.
Aan de orde van behandeling, gemeente, is zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 12 tot en met 15. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Het antwoord is dan: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten we aan haar of door onszelf en of door een ander volkomenlijk betalen. Vraag en antwoord 13. Maar kunnen we door onszelf betalen? Het antwoord is in geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Vraag en antwoord 14. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Vraag aan antwoord 15. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken, zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Gemeente, wij willen dan psalm, wij zingen het inleiden op de prediking, 119e psalm en daarvan het 69e vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Psalm 119 en daarvan het 69e vers.
Thank you.
Gemeente aan de orde van behandeling zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden, daarom moeten we aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Maar kunnen we door onszelf betalen in geenderlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. En dan vraag en antwoord 15, wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Gemeente, na het stuk van de ellende, het stuk van de verlossing, we zien dat ook in de 130ste psalm van morgen. Bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. We zien dat ook in het paradijs al. Als de Heere God het oordeel heeft uitgesproken over Adam en Eva, spreekt de Heere toch die evangelische waarheid van de moeder beloft, waar de komst van de zaligmaker beloofd wordt. De Heer is een God van recht en gerechtigheid. De Heer straft de zon met tijdelijke en eeuwige straffen, maar God heeft geen lust in de dood van de zondaar. En zo is de zuivere prediking des woords, de prediking van wet en evangelie, van Adam en van Christus, niets in de mens, maar alles uit hem, die borg en die middelaar, door de Vader gegeven, tot rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking en volkomen verlossing. Alle wegen bij de mens moeten worden afgesneden. Al waarop u bouwt, alles wat u zoekt, oh, het kan voor God niet bestaan. Het gaat om die plek gebracht te worden, dat er maar één naam overblijft, onder de hemel gegeven, waardoor we moeten zalig worden. En dat is de naam van Gods lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Gemeente, zulk een evangelie is niet naar de mens. Het roept de vijandschap op van de Joden, een ergernis van de Grieken. De godsdienst kan het niet behagen, kan alleen tot troost zijn voor arme en verloren zondaren die werkelijk aan de schuld en zonden ontdekt mogen zijn. En zo mogen we in zondag 5 die vraag horen, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Gemeente, dat is de vraag die opkomt in het hart van een ziel die waarlijk aan schuld en zonde ontdekt is. Is er enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen, wetende dat we tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben? Mag ik u vragen, zijn er in de kerk die deze vraag in het hart meedragen, omdragen, daar een antwoord op moeten vinden, bij de Heere vandaan alleen kunnen krijgen? Als deze vraag in ons hart en ons leven nooit gebrand heeft, gemeente, achter zijn we niet in waarheid ontdekt aan schuld en zonde. Dan hebben we altijd nog iets in onszelf waarmee we ons op de been houden, waarmee we ons ook nog rechtvaardig rekenen, of we menen altijd nog iets aan te moeten brengen. Maar nu is alle vraag en alle zaken zijn uit handen geslagen, als deze vraag gaat branden in het hart. Zondag 5 spreekt niet van gemeente optimisme, een redeneergeloof, dat mensen zelf kunnen zalig redeneren op grond van het verbond en de belofte van het woord. Zondag 5 spreekt echter ook niet van de lijdelijkheid. Mocht het nog eens gebeuren, nee, daar brandt de vraag. Waar een antwoord op moet komen. Daar is één die zich weet is gesteld voor God. En die gevoelt niet voor eer te kunnen bestaan. Daar is één die zindert voor de eeuwigheid. En voor de toren van God. Die gevoelt een zware last van zijn schuld en van zijn zonden. En daaronder bezwijkt. Zijn er in Vriezenveen die bezwijken onder de last en schuld van hun zonden. Gemeente, als dat waar is in ons leven, kunt ge daar niet verder mee leven. Dan wordt deze vraag in het hart geboren. Mijn ziel doorziet uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God, als u daar niet van weet? Bid nog om ontdekking, waarachtige bekering, door de Heilige Geest, dat hij u laat zien wie u bent voor God. Om wat niet verder gaat op die brede weg. Met uw eigen gedachten, uw eigen overtuigingen. Nee, dat nu alles u ontnomen mag worden. Zondag 5 gemeente moet ook zien in het licht van zondag 1. Die daaraan vooraf gaat, wat is uw enige troost in het leven en sterven te mogen weten. Op goede gronden het eigendom van de Heer te zijn. Daar zal het om gaan. Van wie bent u het eigendom? Bent u nog altijd van uzelf? Oh, daar is een volk dat mag weten. We zijn niet meer van onszelf. We zijn des Heren geworden. Alle eigendomsrechten verspild. Alle grond onder de voet verloren. En maar één ding. Gered te worden door de Heren. En zijn eigendom te mogen zijn. Zondag 5 staat ook na de vraag. Wat nodig is. Om getroost te leven en zalig te sterven. Ten eerste dat ik weet hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede hoe ik daarvan verlost worden. Ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Weet u hoe daarvan verlost moet worden? Van wie u zelf bent, uw zonde, uw ellende. In zondag 5 horen daar het antwoord op. De zoektocht. Als het ware naar de middelaar, de ziel die de rust is opgezegd, die weet de eeuwige dood verdiend te hebben, die erachter is gekomen zijn schuld alleen maar groter te maken, die de onbekeerlijkheid van zijn hart aan de weet is gekomen en het daar niet in kan uithouden, op de knieën gebracht. Heere, help mij. Heere, ontferm zich over mij. Heere, verzoen. Heere, vergeef. Zijn er in Vriezenveen die zo tot de Heere roepen? Dat is het werk van de Heilige Geest, is een overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ja, dan komt die vraag aan de orde, aangezien we dan naar het rechtvaardig oordeel, Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Ervaart u het ook zo in uw leven? De tegenheden, tijdelijke straffen. Is dat altijd zo? Er kunnen ook beproevingen zijn. Er kunnen ook verzoekingen zijn van Satan. Er kunnen ook zaken zijn in het leven die de Heer geeft. Om daarin zichzelf te verheerlijken. Voor de kerk moet alle dingen medewerken ten goede. Maar dat u toch ook in uw leven soms ervaart een twistend God. Die tegenover u staat. Tijdelijke, maar ook eeuwige straf verdient. Gevoelt u dat in het diepste binnenste? We kunnen erover spreken. We kunnen er met elkaar over spreken. Maar als dat gevoeld wordt in het hart gemeend, dan is u de rust opgezegd. Weet u daarvan? En u valt zo op dat de vraag en antwoord 12 is. Is er nog enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Mag een mens die vraag zichzelf wel stellen? Is dat wel een juiste vraag door opstellers van de catechismus gesteld? Mag een mens verlangen behouden te worden? Mag een mens verlangen vergeven van zonde te krijgen? Mag een mens ernaar verlangen om met de Heer verzoend te worden? Of moet het zo zijn in ons leven dat we dan van dat verlangen moeten afzien en die in ons dan pas genadig is? Nee, we zien hier zo het zuivere leer der reformatie in zondag 5, die ook beantwoordt aan wat de schrift ons leert. Is er enig middel? Dat is de belijdenis van de kerk. Van de kerk die zalig wordt. Is er enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Dat is het namelijk het werk van God de Heilige Geest. En gemeente, die vraag zien we ook zo in de schrift zelf terugkomen. Ik denk aan de 116e psalm, waar zo de psalmdichter het ook biedt. En het beleid, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Zie daar de schriftuurlijke basis van deze vraag die we ook in zondag 5 aan de orde zien komen. En we zien dat ook zo terug, daar op het Pinksterfeest, met die 3000 zielen, daarbij één vergaderd, waar de vraag in hun hart wordt geboren naar de preek van Petrus, de preek van de Heere door de mond van Petrus. Daar wordt de vraag geboren, wat zullen we doen, mannenbroeders? Nee, gemeente, betekent niet dat het Gods kinderen om de hemel gaat. Ja, voor zover de Heere daar is. Maar we mogen wel zeggen dat ook, wat in Psalm 116 zo naar voren komt, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En dan die bede, wie het mijn ziel door u gered, een voluit Bijbels gebed is. Maar gemeente, is dan dat het enige verlangen van de ziel in waarheid ontdekt om niet naar de hel te gaan en om naar de hemel te gaan en niet het eeuwige oordeel te krijgen, is dat het enige verlangen? Nee, want het enige verlangen is het verlangen naar de gemeenschap met God, naar de verzoening met de Heer. Want dan denk ik aan de woorden van Asaf: als de Heer niet in de hemel zou zijn, nevens God lust mij niets in de hemel en niets op de aarde. Wat zou een kind van de Heer in de hemel zoeken als hij daar de Heer niet zou vinden en de gemeenschap met de Heer zou missen? Dat is het verlangen van de ziel van de Heer, die ontdekt is aan zijn schuld en zonden en met God verzoend moet worden. Dan is er een verlangen naar de gemeenschap met God. Ook denk aan de kinderen, kunt u ons wel voorstellen. Als een klein kind iets boos heeft gedaan, iets ondeugends heeft gedaan, vader of moeder ongehoorzaam is geweest, je gaat naar huis en je weet het is uitgekomen en je bent bang voor de straf. Ach, misschien ga je wel met een kloppend hart naar binnen. En je beeft voor wat er zal gebeuren. En stel nou dat je de straf niet krijgt. Ben je dan dankbaar? Ben je dan blij? Ja, even. Maar als het nou niet goed is tussen je vader, je moeder en jou. Als het vertrouwen niet hersteld is. Als er niet weer de liefde is. Ach, wat heb je er dan aan? Geen straf te krijgen, dat is toch het voornaamste. Dat daar weer mag zijn die liefdesband. Dat er weer mag zijn die liefde. O gemeente, daar gaat het heen. En dat wil de Heer nou uitwerken. Dat het mag zijn, ja ook, in de eerste plaats, die herstelde gemeenschap met God. En is het waar, dat een kind van de Heere vreest, de rechtvaardige toort het eeuwige oordeel. Er onder zit en onderbeeft en niet uithoudt. O gemeente, want wie dat niet kent, die weet niet waar die over spreekt en gevoelt niet Gods rechtvaardige toren over zijn leven. Dan spreken we over zaken waar we geen weet van hebben. Maar als het Daarom zou zij die gemeenschap met God te missen. En dan in de hemel te zijn zonder de Heere. O, die vraag is ondenkbaar, want dat is het ergste. Dat de zoete gemeenschap met de Heere niet gesmaakt zou kunnen worden. Het vriendelijk aangezicht van God niet gekend zou worden. O, dat is het hoogste verlangen. Dat is het enigste verlangen. God moet aan zijn eer komen. De schuld moet afbetaald worden. De toren van God moet gestild worden. In een weg van gerechte gerechtigheid. En daar maakt de Heere de zijne het mee eens. Dat de wet van de Heere heilig is. Rechtvaardig en goed. Ermee eens dat de schuld verzoend moet worden. Ermee eens dat de straf afbetaald moet worden. Volkomen, aangezien we dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. O, de opsteller van de catechismus is het er volledig mee eens. Zoekt geen weg het ontgaan, maar weet, er moet betaald worden. De Heere toevallend in zijn recht. Uw doel is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Nee, dan zijn wij geen hemelzoeker meer, maar Godszoekers zijn er zulken, ook in Vriezenveen, die de Heere zoeken, die weten, in mijn leven moet de Heer aan zijn eer komen. In mijn leven moet de schuld worden verzoend. In mijn leven moet de Heere recht en gerechtigheid geschieden. Maar niet ook weten, dat kan dan nooit door iets in mezelf. En nooit door iets uit onszelf. En nooit door iets wat ik in mijn hart de Heer kan aanbieden. Maar dat kan alleen door wat buiten mij is. De gerechtigheid in de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. O gemeente, daar komt die vraag in het hart op. Die we bij de levende kerk altijd weer zien. Is er nog enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan, wederom tot genade komen? De vraag in de catechismus. De vraag van Metzeen, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? De vraag op het Pinksterfeest, wat zullen we doen, mannen, broeders? Van de stokbewaarder, lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En er is er maar één antwoord, gemeente. God wil. En is het ook waar, dan wilt u het ook. O, dan wil ik het ook. Dan wil jij het ook. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten we aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betaald worden. Aan Gods gerechtigheid moet genoeg gedaan worden. Er moet betaald. Gemeente, er is geen vergeving zonder bloedstorting. Geen vergeving zonder dat aan Gods gerechtigheid genoeg worden gedaan. Geen vergeving dan in een weg dat de Heer aan zijn eer komt. En dat zijn geschonden eer hersteld mag worden. Dat zijn toren gestild mag worden. Zijn naam verheerlijk mag worden. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander betalen. Ik zal betalen. Ach, misschien herkent u het wel. Als de Heer in waarheid ontdekt aan je schuld en zonde, dan wil je niet anders dan betalen aan de Heer. Betalen. O, met de zonde te breken. De dingen de deur uit doen. Dan wil je betalen, gaat de Bijbel open, de Bijbel stuk gelezen. Dan ga je betalen, de Heer zoeken in het gebed. Dan ga je betalen, o, dan is er geen kerkdienst die u niet zou willen bezoeken. Dan gaat u betalen, o, goede werken doen. Aan de naaste liefde bewijzen. Om erachter te komen. Uw schuld wordt alleen maar groter. Uw schuld wordt alleen maar meerder. Want uw hart blijft een boos hart, dat elke dag weer in de zonde valt. En het bedenken van het vlees, Dat is vijandschap tegen God. Dan komt u erachter. De zuigkracht van de wereld blijft. De Satan zo machtig. En de boosheid komt niet van buiten in ons hart. Nee, de zonde komt vanuit de uithoeken. Vanuit het diepste binnenste van ons hart. En komt naar boven. We kunnen niet betalen. Gemeente, om dat te erkennen is een mens vaak al zo vaak veel verder. Wat wil niet betalen? Ik denk ook zo aan de blijdschattengezanten. Zo wraak leeft ook in het hart. Als ik ja zeg, dan moet ik de Heere dienen. En je komt erachter en je weet dat het kan niet. En toch willen mensen het op de een of andere manier. Door hun vrome leven en door een leven voor de Heere. Hem aangenaam te zijn. En ik zei niet dat een eis niet is. Dat niet een bevel is. Om in de wegen van God te wandelen. Om zijn geboden te onderhouden. Tegen de zonde te strijden. Maar het doet ons toch te veel denken aan het werkverbond. In het paradijs. Waar Adam in de weg van gehoorzaamheid. Het eeuwige leven kon verdienen. En dat zal nu nooit meer kunnen. Daar hebben we onszelf in tegen. En dan zou het kunnen, het kan niet. Hoe zal de schuld verzoend worden? Hoe zal aan Gods gerechtigheid genoeg worden gedaan? Onze offers kunnen het niet. In de Rooms-Katholieke Kerk hebben mensen wel gedacht te gaan naar het klooster. De nonnen en de monniken een toegewijd leven aan God. Ze brachten het offer van hun leven. Maar ze konden er niet de Heere mee behagen. O, weet u wat David moest belijden op Psalm 51. Vers 18, gij hebt geen lust tot offeranden. Anders zou ik ze geven. In brandoffer hebt gij geen behagen. Weet u wie er ook achter moest komen? De apostel Paulus. Hij schrijft ook. Al was het dat ik al mijn goederen zou geven. Tot onderhouding van de armen. Al gaf ik mijn leven over dat het verbrand zou worden. Het doet ons geen nut. Weet u wie er ook achter moest komen? De rijke jongeling. O, al de wetten die de Heer Jezus hem noemde. Hij had ze onderhouden. Maar één ding ontbrak. De ware vrucht. Gemeente, daar is geen offer van onze kant. Wat ooit voor de Heer zal kunnen bestaan. David zegt in Psalm 51. De offerande Gods. Zijn een gebroken geest, een gebroken verslagen hart, zult gij ook God niet verachten. De Heer is het verbroken hart, nabij en goed. Dat is nodig. Dat is het enige offer wat de Heer kan behagen. Let goed op, gemeente. Let goed op. Want dat betekent niet dat uw verbroken hart en uw verslagen geest het offer voor de Heer kan zijn. Uw tranen, uw berouw niet. Ook niet uw bereidheid verloren te gaan. Zal het voor de Heer kunnen zijn waarmee u de zaligheid verdient. En u Christus waardig maakt. Daar moet u de dood op schrijven. Dat denken. Alleen het bloed van de Heer Jezus. Maar het is wel waar. Maar de Heer werkt door zijn Heilige Geest. Daar geeft de Heer een verbrood. Daar is werkt de Heer een verslagen geest. Daar wordt het waar. Wat de profeet heeft voorzegd. Ze zullen zien die ze doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouwklagen met de rouwklagen over een enige geboren zoon. Ze zullen over hem bitterlijk kermen. Gelijk met een bitterlijk kermt over een eerstgeboren. Daar ziet u hoe u door uw zonden de Heer hebt verloochend. Ontheiligd. Dan ziet u door uw zonde, de zonde van het ongeloof. Een vijand bent van de Heer. En van de Zoon van zijn liefde. Dat door uw zonde en door uw ongeloof. Het bloed van de Heer Jezus moest druppen. Dat u schuldig bent aan zijn lijden en zijn sterven. Dat moest de apostel Petrus de schade voorhouden. Op het Pinksterfeest. Hij moest hen stellen voor de Heer Jezus. Zo weten dan zekerlijk het gans huis van Israël dat God hem tot het Heer Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Daar moet het heen in uw leven. Dat u komt te staan voor die borg en die middelaar en ziet. Ik begeer hem niet, maar door mijn zonde, mijn vijandschap, heb ik hem aan het kruis genageld. Dat uw zoon de zoon is voor God en tegen de zoon van zijn liefde. Is dat in uw leven al waar geworden? Dat is het werk van de Heilige Geest. Opdat u het van de Heere gaat verliezen. Opdat u ziet wie God heeft gegeven. De zoon van zijn liefde tot zaligheid. Die heb ik verloochend. Daar ben ik aan voorbij geleefd. Hij gekomen tot het zijn. Zij hebben hem niet gekend. Hij was in de wereld. En de wereld heeft hem niet gekend. O, dat te zien. Het bedenken van uw vlees. Vijandschap. Tegenstand tegen Gods wet. Maar ook vijand van de Heer en zijn genade. Vijand van het bloed des kruises. O, dat bent u. En gemeente, daar nu aan ontdekt te worden. Dat is nou het verlies van alles. En dat wordt u nou tot eeuwige winst. En anders zal het zijn een eeuwig omkomen. Met het handhaven van uzelf. Dan komt er plaats in onze harten. Voor de Heer Jezus zijn genade. Dan moet u het voor hem gaan verliezen. Dan moet u buigen aan het kruis. Dan komt u terecht aan de troon der genade. Geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan is er een honger en een dorsten naar de gerechtigheid die in hem is. Dan is er die droefheid naar de Heere, die in onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. Maar ook dat kan onze schuld niet wegnemen. Dat kan niet het offer zijn wat voor Heer kan bestaan. Maar wel in die weg komt de plaats voor de Heer Jezus zijn genade in uw hart. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten we aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Maar dan zegt vraag aan antwoord 13, maar kunnen wij door onszelf betalen in geenerlei wijze. Maar we maken ons de schuld nog dagelijks meerder. En dan vraag en antwoord 14. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen. Andere schepselen daarvan verlossen. Gemeente, dat mag ook een troost zijn. Waar ik zelf moet zien, ik kan niet betalen. Dan moet ik ook weten, een ander kan het ook niet voor mij en ik kan het ook niet voor een ander. Ik hoef het ook niet voor een ander te betalen. De Heer zegt, de ziel die zondig, die zal sterven. We komen zelf met onze schuld voor de Heer te staan. En die zaak zal tussen ons en de Heer moeten worden afgehandeld. Tussen de Heer en ons moeten worden afgehandeld. Geen mens hoeft de zonde te dragen van een ander. Geen mens hoeft de zonde te betalen voor een ander. Is dat zo? Ik denk aan de 10 geboden. Waar toch die woorden klinken dat de Heer de zonden der vaderen bezoekt aan de kinderen. Tot aan het derde en vierde lid dergenen die hem haten. Wat betekent dat dan? Dat de Heer de zonden bezoekt door de geslachten heen. Wel gemeente dit. Dat betekent niet dat het navolgende geslacht de toren van Gods over de zonden van het voorgeslacht hoeft te dragen. Dat betekent het niet. Het betekent wel dat de zonde die de dood baart En die met Adam gekomen is, van ouder op kind, is voortgegaan. Van het ene op het andere geslacht. De erfzonde, de schuld, de smet. Dat betekent het wel. Het betekent ook dat de gevolgen van de zonde van het voorgeslacht somtijds lang gevoeld worden tot geslachten verder. Denk er maar eens in, toen het volk Juda in ballingschap in Babel was weggevoerd. Het waren de zonden van de voorvaderen, waar de kinderen in Babel geboren onder moesten lijden. We zien het ook wel in onze tijd. Het is afgelopen week 4 en 5 mei geweest. Er zijn kinderen geweest van NSB'ers. Ze hebben zelf niet gedaan aan landverraad. Maar wat zijn de gevolgen soms van hun ouders groot geweest? Dat ze daar hun leven lang de gevolgen van hebben gedragen. Het betekent nog wat. De zonde der vaderen bezocht aan de kinderen tot de derde en vierde lettergeen die mee haatte. O, we zien zo vaak dat als het voorgeslacht in de zonde leeft, het nageslacht in de sporen verder gaat. Niet altijd door Gods genade. We denken koning Skia. Zijn vader was de meest goddeloze koning, Agas. En hij was met Josia de meest vrome koning, die de Heere zo mocht dienen. Maar zo vaak zien we dat de kinderen het goddeloze spoor van hun ouders verder wandelen. En soms nog verder gaan in grotere zonden. Toch is het waar. Ja, uw vader, uw moeder, uw opa, uw oma kan een grote zonde hebben begaan. Tot smaad en schande van de mensen. Wij spreken crimineel zijn. In de gevangenis terechtgekomen. En dat toch mag gelden voor het nageslacht. Dat de Heere toch zo ook aan hem wil gedenken. In de Bijbel zien we daar ook in Ezekiel 18 een woord van. Er was onder de Joden de uitdrukking: de vader hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Maar de Heer heeft beloofd, zo zal het niet meer zijn. En gemeente, dat denk ik ook zo in een Bijbels voorbeeld. Korach, Datan en Abiram, hoe waren ze in opstand tegen Mozes? Hoe hebben ze gezondigd tegen de man, tegen de knecht Gods? Hoe zijn ze eeuwig omgekomen? Maar dat de Heer het toch uit hun nageslacht nog heeft willen gebruiken. Zelfs in de tempeldienst, in de tempelkoor. Een troost. De zonde van een kind wordt niet gestraft aan vader of moeder en andersom. De zonde van een man wordt niet gestraft aan zijn vrouw en andersom. Maar het betekent ook, gemeente, dat er eindelijk een vader of een moeder, een man of een vrouw, aan de zaligheid van uw geliefde iets aan toe kan doen of af kan doen. Dat zeg ik toch verkeerd. Want u mag wel voor uw kinderen bidden. En u mag wel voor uw man of uw vrouw bidden. En u mag wel de troon der genade bestormen. En u mag wel tot hen spreken. Liefdevol vermanen. De weg tot de Heere wijzen. Dat mogen ook ambtsdragers doen. Als een wachter op de muur de wacht betrekken. Bij de leer naar de godzaligheid. Omdat de gemeente bewaard wordt voor afwijken ter rechter en ter linker zijn. En de naam des Heeren door het slijk wordt gehaald. En zo ook de wachten betrekken aan de troon der genade in de gebeden. En zo ook de zielen te waarschuwen. Maar ook op de Heere te wijzen in de weg der zaligheid. Maar één ding kunnen we niet. We kunnen niet de schuld verzoenen voor een ander. Zelfs niet voor de ziel aan onze zorgen toevertrouwd. Een moeder kan de schuld voor haar kind niet wegnemen. De man voor zijn gezin niet. Zelfs voor zijn eigen vrouw niet. U kunt het ook voor uzelf namelijk niet. Dat is die werkelijkheid. Een mens moet door een ander geholpen worden. Door de Heere geholpen. Door die middelaar geholpen. En door die borg geholpen. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Niemand op aarde, geen bloot schepsel. We moeten dan niet denken aan een ontkleed schepsel, maar daarmee wordt bedoeld waar dan ook een schepsel op aarde. Zo moeten we dat lezen. Niet te vinden. De engelen kunnen ons niet helpen. O, ze hebben geen ziel. En ze hebben niet gezondigd. Althans, de niet gevallen engelen niet. De offerdieren kunnen ons niet helpen. Want de offerdieren hebben niet gezondigd. En het bloed van stieren en bokken kan de Heer niet behagen. De priesters van het Oude Testament kon het volk uiteindelijk niet helpen. Ze moesten voor zichzelf offeren. En steeds moesten de offers weer herhaald worden. Daar bleef niets over, gemeente. Dan dit ene. Wat de Vader van eeuwigheid af bepaald heeft. En aan zijn Zoon gevraagd heeft. En wie hij zich een volk ten eeuwige leven verkoren heeft. Dat hij zou komen. Als borg. Als middelaar. De Heere wil het niet, want de ziel die gezondigd heeft, zal moeten sterven. En daar de menselijke natuur heeft gezondigd, zal ook de menselijke natuur moeten sterven. De straf moeten dragen naar een ziel en lichaam, een eeuwige straf. O gemeente, als wij moeten betalen voor onszelf, de eeuwigheid zou te kort zijn. Wie kan die prijs der zielen dat van ons zoen in tijd of eeuwigheid voldoen? Bent u wel op die plaats gebracht. Er moet betaald worden. Maar o Heere, door wie? Is dat een vraag geworden in uw leven? Er moet betaald worden. Tot eer van de Heere. Tot heil van mijn ziel. Gemeente, als u op een ander punt uitkomt, komt u niet uit aan de voet van het kruis, aan de troon der genade. Daar houdt u zelf over en wordt een eeuwig onkom. Er moet betaald worden aan de Heere voor uw ziel. Brandoffer, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik zeer, kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Ik ben de weg, de waarheid het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlossen zoeken, gemeente, in mijn Bijbeltje? Staat middelaar een verlosser met een hoofdletter. Dat is geen mensenkind. Dat moet de Zoon Gods zijn. Dat moet de Heer Jezus zijn. De Zoon in wie de Vader zich een gemeente ten eeuwige leven heeft verkoren. De Zoon eer een mens ook maar geschapen was. Door zijn Vader geroepen om te komen. En die zich bereid verklaarde, zie ik kom. Ik draag uw heil gewet. Ik kom. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te voldoen. Van eeuwigheid af zijn er bij God de Vader gedachten van vrede geweest. Want hij wist wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van kracht. En toch rommelen zijn ingewanden van barmhartigheid. Toch geen lust in de dood van de zondaar. Wat moeten we dan voor het middelaar een verlosser zoeken? Zulk een gemeente. En werkelijk de enige die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Zulk een waarachtig mens was de Heer Jezus dat, o jawel. Geboren uit een mensenkind, uit Adam geboren. Geboren uit Maria. Maar niet geboren door de wil des mans. Nog uit vlees, maar uit God. Ontvangen van de Heilige Geest. Geboren zonder zonde, zonder smet, zonder schuld. Als het lam die geen zonde kende en geen zonde heeft gedaan. En toch waarachtig mens in de moederschoot geweest. Geboren, neergelegd in een kribbe, gegeten. We lezen dat ook in de Bijbel, staat er niet voor niets. Dat ook de Heer Jezus gegeten heeft, gedronken. Aan het kruis zout gedorst. Geweend toen Lazarus weende. Bedroefd toen hij kroop door de hof. Zeer beangst en verschrikt naar zijn menselijke natuur. Waar hij het oordeel vreesde. Hoe bloedde zijn lichaam. Hoe kon Lazarus zijn handen, zijn vingers leggen in het tekenen der nagelen. Waarachtig mens. Geleefd. Gestorven. Zelfs begraven. Maar opgestaan. Waarachtig. En toch één groot verschil, gemeente. Rechtvaardig mens. Ja, de goddelijke natuur behouden. Hij was van eeuwigheid af God. Hij is het gebleven. Heeft alleen onze menselijke natuur aangenomen in de maagd Maria. Maar bleef God en bleef mens. En altijd is dat ook voor de catechisanten moeilijk uit te leggen. Niet 50% en 50%, maar 100% en 100% waarachtig God. Waarachtig mens, maar ook rechtvaardig mens. Maar waarachtig God gebleven al ging op aarde zijn goddelijke natuur. Schuil achter zijn menselijke natuur, hoewel. Waar hij de wonderen deed. Waar hij de tekenen verrichtte. Waar hij de duivels uitwierp. Waar hij de doden levend maakte. Waar de golven der zee tot bedaren kwamen. Waar hij de zonden vergaf. Bleek zijn goddelijke natuur. Aan het kruis houdt. Ja, schijnbaar ging daar zijn goddelijke natuur helemaal schuil achter zijn menselijke natuur, maar was het waar? De aarde rotsen beefde toen hij stierf. Het voorhangsel in de tempel scheurde. En ten derde daag stond hij op uit de doden. O gemeente, goddelijke natuur behouden. En rechtvaardig mens, zonder enige zonde. De Vader heeft van hem getuigd. Mijn geliefde Zoon, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Hij een hoge priester, onbesmet, afgescheiden van de zondaar. Hoger dan de hemelen geworden. Weet u wie dat moest beamen? Zelfs de vrouw van Pilatus, ze noemde hem deze rechtvaardige. Pilatus, die goddeloze vorst. Hij moest het getuigen, geen schuld in hem te vinden. Die moordenaar aan het kruis moest het belijden. Wij hangen hier rechtvaardig. Maar hij is de rechtvaardige van Jesaja 53. Waarachtig en rechtvaardig mens. En nochtans ook sterker. Sterker dan alle schepselen. Dat is die ook. Tegelijk, waarachtig God is zo alleen, kon hij naar ziel en lichaam, die eeuwige toren en gramschap, over de zonde van het hele menselijke geslacht dragen, ten behoeve van de zijne. Zo alleen kon hij het uitroepen, het is volbracht. Zo alleen kon hij het zeggen, dat hij de dood heeft overwonnen. De zonde, de hel en de Satan dat het niet heeft gedaan. Hij, die middelaar, Gods en der mens. O, hij blijft als enige over voor een verloren zonder en zondares. Wie hem nog kan missen, mist nog alles. Wie buitenom nog kan leven, o, die ik ken zijn schuld en zijn zonde niet. Maar zalig, die na zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heere. Welzalig zijn die vast op hem betrouw, o gemeente. We zult zo zingen, kus dan de zoon. Kus dan de zoon van ouds u toegezegd. Eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. Maar nee, daar is vergeving. Opdat gij gevreesd werd. O alle gij dorstige, komt dan tot die water, gij die een geld hebt, komt, koopt en eet, zonder prijs, wijn en melk. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen van Psalm 2 vers 6 en 7. Psalm 2 vers 6 en vers 7. gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heer en ontvangt zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.